Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst willen we u herinneren aan de bijeenkomst van de zondagsschool vanmiddag, waar belangstellenden welkom zijn en die ook uitgezonden zal worden voor de kerktelefoon. Vervolgens herinneren we u eraan dat morgen op de tweede paasdag de dienst zal beginnen om 9:00. De extra collecte zal op deze dag bestemd zijn voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee Veenendaal van Katwijk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 118, de versen 11 en 12. Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 11 en 12 van Psalm 118. We luisteren nu naar de heilige wet des Heren en daarna willen we zingen uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Het 88ste vers van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het 20ste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En daarvan de versen 1 tot en met 10. We noemen nu Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. En zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die het eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover onze schriftlezing. Dit gedeelte, gemeente, vormt ook de tekst voor deze morgen. Met Gods hulp willen we dus nadenken over de versen 1 tot en met 10... van dit 20e hoofdstuk uit het Johannesevangelie. Ze zijn u zojuist voorgelezen. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere smeken om zijn zegen. Aan het begin van deze paasmorgen hebben we het gezongen, Heere. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En de grootste vreugde is door u bereid, zoveel eeuwen geleden, toen u op de paasmorgen uw zoon opwekte uit de duisternis van het graf en van de dood. De blijdschap is bereid toen u hem een naam hebt gegeven boven alle naam. Maar nu weet u ook hoe wij met vele zorgen en ook met vele geestelijke zorgen en noden kunnen samengekomen zijn in uw huis. Want u weet wat er in ons hart leeft. Niet alleen aan zorgen en aan strijd, maar ook aan zonde en aan schuld, aan machten van onbekeerlijkheid en dood. En daarom bidden we op deze paasmorgen daar heel in bijzonder om, Heere, of u met de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus, de kracht waardoor zelfs de dood overwonnen is, in ons leven wilt wonen en wilt werken. Of u de dood die er van nature in ons hart, in ons binnenste is, wilt verbreken, wilt overwinnen. En of u nieuw leven wilt schenken, het wonder van de wedergeboorte, de levendmaking. Heere, werk dat onder ons en onder onze kinderen. Roep nog mensen die als verzonken liggen in de dood en wil u ze het licht doen zien. Want u zegt het toch bijzonder ook vanmorgen, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan weet u het, Heere, wij hebben zelf de kracht niet om op te staan. Maar u hebt de kracht. Die hebt u bij de opstanding doen blijken. En die wilt u ook door uw woord en geest vandaag nog schenken. Heere, betoon het dan nog vanmorgen dat u van ons afweet. En die levendmakende en levenwekkende kracht van u wilt schenken onder ons. We bidden u, Heere, wees u zo met ons. Zoals we hier zijn in de kerk en meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet wat onze omstandigheden zijn. Geestelijk kent u ons hart veel beter dan wij het zelf kennen. U weet van allen die nog onbekeerd zijn. U weet van hen die misschien in zekere onverschilligheid voortleven zonder u te kennen. Heere, wil u hun wakker schudden en het licht doen doorbreken in hun leven. Wil u geven dat de nood zo op het hart gebonden wordt, dat zij gaan zoeken naar u en smeken om uw genade. Denk ook aan hen, Heere, die met veel geestelijke duisternis en strijd vanmorgen hun plaats in de kerk hebben ingenomen. U weet hoe donker en hoe duister het kan zijn. En hoe ons leven precies zo kan zijn, zoals dat van de discipelen, al durven we ons met hen niet te vergelijken, op die paasmorgen. Duister, verward, niet wetend hoe het moet, denkend dat alle hoop verdwenen is en dat de duisternis het voor het zeggen heeft. Heren, als het zo ligt in het leven, zou u vanmorgen willen laten zien, juist aan zulke mensen, dat het Pasen geworden is. En dat de overwinnaar van dood, zonde en schuld de macht heeft om de duisternis te doorbreken. De duisternis van die lange nacht. Dat hij de macht heeft om de schuld te verzoenen en de zonde te vergeven. Om de banden van machten van dood en ondergang te verbreken. Heren, laat dat deze morgen zien. Wil u ook zijn met allen die iets van uw genade mogen kennen. In wie leven het licht geworden is. En misschien ook op dit ogenblik licht mag zijn. Doordat uw woord en de dingen van uw geest de overhand mogen hebben. Heren, als we zo in de kerk mogen zijn. Met licht in ons hart en een verlangen in onze ziel. Zou u dan dat licht en dat verlangen verder willen aanwakkeren. Door de krachtige werking van uw geest en onder de prediking van uw woord. En wil u geven dat de verlangens die in het hart kunnen leven niet beschaamd mogen worden, maar wil u het bevestigen. Maar als het ook in het leven van uw kinderen soms zo duister en aangevochten kan zijn, laat het dan zo mogen zijn, heren, dat vanmorgen de kracht van uw opstanding door mag breken en dat het zichtbaar mag worden dat gij nog denkt aan allen die uw naam ootmoedig vrezen en dat u ze vanuit het woord van Pasen wilt bevestigen, wilt versterken en wilt ondersteunen in alle omstandigheden van het leven. Leid hen verder op de weg en doe hen meer van u en van het werk van uw genade zien. We bidden u voor ons zoals we hier zijn, ook voor alle moeilijke omstandigheden die er in ons leven kunnen zijn. En u weet volmaakt wat er is aan ziekte, verdriet, rouw, ellende. Heren, in al die omstandigheden willen we elkaar aan u opdragen en van u smeken of u met de kracht van uw genade wilt werken en de omstandigheden van moeite en verdriet ten goede wilt keren. Maar ook of u het wilt gebruiken tot heil van onze ziel. We bidden dan bijzonder voor hen die in bijzondere moeite zijn. We denken aan onze bejaarde broeder Mans in het tehuis de Vroonlanden in Dirksland, die ernstig ziek is en wiens toestand achteruit gaat. We dragen hem aan u op, heren, en smeken of u hem nabij wilt zijn. Of u uw goedheid en genade hem niet wilt onthouden. En of u hem ook lichamelijk en geestelijk uw kracht en hulp wilt schenken. Denk aan hem in uw goddelijke ontfermingen. Wees met allen uit ons midden die in een ziekenhuis verpleegd worden. Denk, heren, aan zuster Van Loon die in het GPZ is opgenomen deze week. Wil u haar nabij zijn, de middelen nog gebruiken. Wil ook zijn met zuster Verbies die in Dordrecht in Rafaya werd opgenomen. Ook haar omstandigheden zijn u bekend, heren. Wil u haar de rust en de kracht geven die nodig is. En bovenal gebruik deze omstandigheden voor haar persoonlijk nog tot heil en tot zegen voor haar hart. We willen ook denken aan zuster Keuvelaar. Wil u ook haar nabij zijn, waar krachten zwakker geworden zijn. Heere, wil hulp en kracht bieden en laat het zo mogen zijn dat de genezing voortgang mag vinden. En wil u op haar hoge leeftijd haar sterken en bovenal het licht doen zijn nu de avond van het leven er is. Wil ook zijn met Paulien Nachtegaal, die nu al zoveel weken in het ziekenhuis is. Heren, wil u haar helpen. Wil u de dingen ten goede doen keren, krachten en ondersteuning geven. En laat voor haar en voor haar ouders en de gehele familie de hoop mogen zijn op u, de levende God alleen. Wees u met ons allen, heren, in welke noden en moeite we ook zijn. En u weet, er zijn er meer dan we vanmorgen genoemd hebben. Sommigen al zo lang en sommigen zo heel erg moeilijk. Ach, wil u uw kracht, uw zegen aan al deze omstandigheden hechten. Wees u ook, Heere, met ons wanneer we geen bijzondere moeite hebben. Wanneer er in ons leven zoveel zegeningen zijn en die zijn er te over. O Heere, geef dat wij onder de zegeningen u niet vergeten. Maar dat wij klein mogen worden. En dat de goedheid en de langmoedigheid en het geduld van u ons tot bekering mag leiden. Wil u zo met ons allen zijn, in welke omstandigheden wij ook verkeren. Denk aan ons allen in uw gunst. En zou u ons vanmorgen, vanuit uw woord, een zegen willen bereiden. Heere, open dan uw woord. Geef ons in de prediking vrijmoedigheid en bediening om te spreken. En laat het zo mogen zijn dat uw geest merkbaar in ons midden is. Dat zondaarsharten geraakt worden. Dat uw volk afgebroken wordt in zichzelf, maar ook gebouwd en vertroost in het allerheiligst geloof dat in Christus is. En zou u willen werken met de bediening van uw geest. Heere, Heere, doe het nog niet omdat wij het waard zijn. Want we belijden het voor uw heilige ogen dat wij alles verzondigd hebben. En daarom geen rechten kunnen laten gelden. Maar wil u het nog doen, Heere, uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit de 30ste psalm en daarvan de versen 4 en 8. Psalm 30, vers 4 en vers 8. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nauw reis des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. En het 8ste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 4 en 8 van Psalm 30. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 16 en daarvan het vijfde vers. Psalm 16 vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Psalm 16, het vijfde vers. Geliefde gemeente, u weet misschien dat het zo is dat het lege graf van de Heer Jezus Christus een bijzonder belangrijke plaats inneemt in alles wat over de opstanding geschreven en gesproken wordt. Zo was het op de dag van de opstanding zelf. Een van de verbijsterende dingen voor de discipelen en de vrouwen was dat het graf leeg was. Ze wisten niet wat ze daarvan maken moesten. Ze waren erdoor verbijsterd. En langzaam maar zeker, toen de Heer Jezus Christus door zijn onderwijs hen ging duidelijk maken wat dat allemaal inhield, gingen ze verstaan dat lege graf, dat betekent: Hij is waarlijk opgestaan. Hij is uit de dood verrezen. En zo is het lege graf het teken geworden van de werkelijkheid van de opstanding van de Heer Jezus. Hij was daar niet, want Hij is opgestaan. En juist in tijden zoals de onze, waarin van allerlei kanten de opstanding van de Heer Jezus Christus wordt aangevochten en de moderne geëmancipeerde mens zegt dat hij dat niet wil begrijpen en niet kan begrijpen dat iemand uit de doden is opgestaan en daarom ook de grootst mogelijke moeite heeft met het evangelie van de opstanding, blijft dat lege graf spreken. En blijft dat lege graf een getuigenis daarvan die zegt, ook tot mensen vandaag die het niet geloven kunnen en niet geloven willen, Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. En zo zien we dat dat lege graf één prediking is. Één prediking die ook ons vanmorgen heel wat te zeggen heeft. En wij willen daarom vanmorgen in het licht van de oude woorden van onze tekst stilstaan bij de prediking van het lege graf. Daarbij letten we op drie dingen. Allereerst op de verwarring over het lege graf. We zien hoe Maria, Petrus en Johannes in verwarring naar dat graf snellen. Ten tweede het onderzoek van het lege graf. Eerst Johannes, maar later nadrukkelijker Petrus, gaan het graf in en zien. En tenslotte het vertrouwen bij het lege graf. Ook Johannes zag en geloofde. De prediking van het lege graf, de verwarring over het lege graf, het onderzoek van het lege graf en het vertrouwen bij het lege graf. In die vroege morgenuren van de eerste dag van de week was Maria Magdalena op weg naar het graf van de Heer Jezus. De vrijdag daarvoor had zijn begrafenis namelijk in grote haast plaatsgevonden. En dat moest ook wel, want de Sabbat was zo dichtbij gekomen dat in alle haast het lichaam van de Heer Jezus in het graf moest worden bijgezet. En daardoor hadden zijn vrienden niet die zorg aan zijn begrafenis kunnen besteden zoals ze dat graag gewild hadden. Vandaar dat Maria in deze vroege morgenuren teruggekeerd is met specerijen en kostbare zalf om het lichaam van de Heer Jezus alsnog de nodige zorg te besteden. Maria was trouwens niet alleen om deze liefdeplicht aan de gestorven Heer Jezus Christus te vervullen. In de andere evangeliën lezen we met grote nadruk dat er meer vrouwen waren die vaak in het gezelschap van de Heer Jezus verkeerden. Met haar gingen, zo noemen de andere evangelisten, Maria de moeder van Jacobus, Johanna, de vrouw van Chuzas, de schatmeester van Herodes, en Salome. Deze vrouwen, zo wordt ons in het evangelie bericht, zijn ook aanwezig geweest bij de kruisiging van de Heere Jezus. Die hebben ze uit de verte gezien. En naar alle waarschijnlijkheid hebben zij geholpen toen hij van het kruis werd afgenomen. En toen zijn lichaam in het graf in de hof van Jozef werd bijgezet. Misschien hebben ze toen samen wel afgesproken. Als de Sabbat voorbij is, zo vroeg mogelijk, dan zullen we terugkomen om het lichaam van de Heer Jezus Christus nog de laatste zorg te besteden. Hoe het ook zij, in elk geval in deze vroege morgenuren van de eerste dag van de week zijn de vrouwen, Maria Magdalena met name, onderweg. En nu is het duidelijk dat deze Maria onder die vrouwen een belangrijke plaats inneemt. Alle evangelisten noemen haar het eerst. En Johannes, wiens evangelie we vanmorgen gelezen hebben, hij laat het licht op Maria alleen vallen. We krijgen de indruk dat zij voorop liep. In elk geval was zij de eerste kennelijk die zag dat die zware steen die voor de mond van het graf gerold was, dat die was weggerold. Dat het graf open was. Allerlei gedachten moeten op dat moment, dat ondeelbaar ogenblik, door haar heen zijn gegaan. Wat is er gebeurd? Is het graf geroofd? Dat was de eerste reactie wanneer je zag dat een graf was opengebroken. Had Jozef van Arimathea het lichaam ergens anders neergelegd? In elk geval, met alle gedachten, verwarrende gedachten, ontmoedigende gedachten, staat ze stil. Ze keert zich om en snelt terug naar Jeruzalem, naar Petrus en Johannes. Vermoedelijk verbleven deze beide discipelen samen met Maria, de moeder van de Heere Jezus, in hetzelfde huis. En het ligt voor de hand om te denken dat Johannes, die toch al zo met Petrus verbonden was, en samen met Petrus in de nacht van het verraad naar het paleis van de hoge priester gegaan was, dat deze Johannes de bedroefde Petrus na de verloochening meegenomen heeft naar de woning waar hij vertoefde en hem wellicht heeft opgevangen in zijn groot verdriet en in zijn verslagenheid. Hoe dat ook zij, kennelijk zijn Johannes en Petrus op deze morgen samen. En tot hen komt het onthullende en onthutsende bericht dat de Heere Jezus Christus zijn lichaam althans niet meer in het graf ligt. Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. Zo komt Maria binnenstormen en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Daarmee bedoelde Maria Magdalena, dat zij vreesde dat het lichaam van de Heere Jezus Christus door grafroof was weggenomen. En gealarmeerd begeven Petrus en Johannes zich ogenblikkelijk op weg. We krijgen de indruk dat zij eerst haastig gelijk oplopen. Maar wat ze dichter bij het graf komen, wordt hun stap sneller. Ze snellen, ze rennen uiteindelijk naar het graf toe. En daarbij blijkt dat Petrus langzamer naar voren komt dan Johannes. Johannes is het eerste bij het graf. En bij dit element uit de geschiedenis komt dan de vraag boven, waarom is dat eigenlijk dat de Heere zo in zijn woord met nadruk dat laat optekenen dat Johannes sneller bij het graf was dan Petrus? Sommigen zeggen wel, de verklaring daarvan is heel eenvoudig. We krijgen de indruk uit de schriften dat Johannes veel jonger was dan Petrus. En misschien is het zo dat Petrus, die al wat ouder was, wat meer moeite had om snel vooruit te komen. Het zou kunnen. Denk overigens niet gering van deze krachtige visser uit Galilea, die bovendien nog een zeer vurig mens was. Zo wordt hij in het evangelie ook met nadruk getekend. En daarom ligt de diepste reden van de wat vertraagde tred van Petrus, dacht ik toch, in een andere richting. Johannes en Petrus op weg naar het graf. allebei door zorg, maar toch ten diepste door de liefde gedrongen. Want het is de liefde voor de Heere Jezus Christus die hen met zorg en met verbijstering naar het graf dringt. De apostel der liefde, het is liefde die hem dringt. Petrus, het is ook liefde die hem naar het graf voert. Maar bij Petrus is er ook nog iets anders. Bij Petrus is daar ook nog de loden last van de schuld van die verloochening. Er is iets tussen hem en de Heere gekomen. Hij heeft nog maar enkele dagen geleden onder eedzwering betuigd: ik ken de mens niet. En daarom is het te begrijpen dat al dringt de liefde Petrus naar het graf, dat zijn tred toch trager wordt. Want er ligt die last van schuld tussen hem en tussen de Heere. En dat drukt zijn hart neer. Dat drukt ook zijn tred neer. En als we daar de vinger bij leggen, dan moeten we meteen ook maar verder gaan. En zeggen, al was het bij Petrus wel iets bijzonders, dat een sluier legde over de liefde die hem drong. Al was het bij Petrus wel een bijzondere zonde, namelijk de verloochening, die zijn uitzicht belemmerde en die duisternis gaf in zijn leven. Is het bij Maria Magdalena, is het bij Johannes eigenlijk zoveel anders? Ach, letten we een ogenblik op Maria. Ze loopt met die twee discipelen mee. En dan ziet u het, Maria is overweldigd door verdriet. Zozeer zelfs, dat ze in haar verdriet alleen maar het duistere ziet. Geen lichtpunt doorbreekt door haar tranen. En ze uiteindelijk alleen maar zegt, zij hebben mijn Heere weggenomen. En als ze straks bij het graf staat, dan gaat ze niet eens met Petrus of met Johannes naar binnen. Ze blijft buiten staan, alleen met haar tranen, en ze weet niet waar ze het zoeken moet. Ze durft, ze kan, ze wil niet eens geloven dat er iets anders gebeurd zou zijn dan dat de Heere Jezus zijn lichaam geroofd is uit het graf. Ongeloof. Klein geloof, wanhoop, duisternis. En Johannes? Ach zeker, hij heeft niet die duisternis die Petrus heeft vanwege die bijzondere zonde van de verloochening. Het lijkt er ook niet op dat hij zo overweldigd is door verdriet als Maria dat is. Maar toch ook Johannes verstaat niet wat hier plaatsvond. Ook zijn uitzicht is verduisterd. Hij zegt het aan het slot van onze tekst, ook van zichzelf, want zij verstonden nog niet dat Jezus uit de doden moest opstaan. Ze verstonden de schriften nog niet. En zo ziet u het, hoe verschillend ze ook zijn, die drie, Maria en Petrus en Johannes. Alle drie gedreven door de liefde. Maar Petrus met de zware schuld van de verloochening. Maria in haar overweldigend verdriet. Johannes in zijn ongeloof, omdat hij de schriften nog niet kende. Zo haasten ze zich naar het graf. Liefde vermengd met zonde. Hoop flakkerend, bijna uitdovend, oversluierd door onkunde. En zo, gemeente, treffen we de kerk van Christus aan op de paasmorgen. Christus Jezus, opgestaan uit de doden, naar de schriften. Christus Jezus, opgestaan naar de schriften, zoals zij zelf bij herhaling aan zijn discipelen en aan de vrouwen had verkondigd. En hoe vindt hij zijn kerk op deze paasmorgen? Hij vindt de zijne. Let maar op Maria, let maar op Johannes en op Petrus. Ja, wel nog met liefde in het hart. Maar er is zoveel onkunde, zoveel ongeloof, zoveel duisternis. zoveel schuld. Maar ondanks dat alles is er toch op de bodem van het hart van die drie en van allen wier leven ons getekend wordt rond het geopende graf, is er toch iets wat ze zelf niet verklaren kunnen. Ze worden gedrongen naar dat graf. De een vroeger, de ander later. En weet u waarom dat is? Nee, niet omdat zij de Heere nog zo lief hebben. Dat ook wel. Maar dat is niet het diepste. Het allerdiepste is de liefde van Christus, die opgestaan uit de doden, zijn kinderen, dwars door hun ongeloof en wanhoop en schuld en verdriet heen, tot zich trekt. Want het diepste geheim waarom Maria, Petrus en Johannes naar het graf snellen, is niet hun liefde. Maar het diepste geheim is de liefde van de opgestane Christus. Had hij het zelf niet gezegd? Johannes heeft het geboekstaafd in zijn evangelie. En als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dat verhoogd zijn van Christus, dat slaat op zijn kruisiging en op zijn opstanding. En nu hij van de aarde verhoogd is geworden, nu trekt hij ze tot zich met koorden van liefde. Ondanks de duisternis, ondanks Petrus' schuld, ondanks het wanhopig verdriet van Maria, zijn koorden van liefde trekken ze naar het graf. En dat is een prediking die we vanmorgen zo niet mogen vergeten. Want het is duidelijk dat er in het leven van hen die de Heere vrezen, bijzonder wanneer er mensen zijn die, zoals we dat noemen, van verre staan, ook vanmorgen zoveel duisternis kan zijn. Een schuld, een zonde die de tred vertraagt. Een verdriet wat het leven overweldigt. Of zomaar blindheid, onkunde, een stuk onbegrip en onverstand en ongeloof. Misschien noem ik eigenlijk met deze woorden iemands naam. Als het zo is, dan is het duister en u hebt geen licht. Maar er is één ding wat op deze paasmorgen dan gezegd mag worden. Als iemand de Heere vreest en in duisternissen wandelt, zodat hij geen licht heeft, dan mag hij vertrouwen op de naam van zijn God, zegt Jesaja. Want God heeft Christus uit de doden opgewekt. En deze Christus schaamt zich niet voor zijn broeders en voor zijn zusters, voor Petrus, Johannes, Maria, Salome en al die anderen die in ongeloof en in dwaasheid en in duisternis vertoeven. Hij trekt ze ondanks hun schuld en ondanks hun vragen en ondanks hun duisternis tot zich met de verborgen koorden van zijn liefde. En daar komen ze. De een wat sneller dan de ander. De een bedroefder dan de ander. Maar ze komen, want de liefde van Christus dringt hen. Ja, en dan zal de Heere ook zorgen dat ze onderwijs ontvangen. Want vergeet u dat niet. Als de Heere Jezus Christus met koorden van liefde mensen gaat trekken, ja, dan begrijpen ze dat vaak eerst niet. Dan kunnen ze dat zelf vaak helemaal niet verklaren. Maar één ding is duidelijk. Als de Heere Jezus gaat werken met de koorden van zijn liefde en van zijn geest en mensen tot zich gaat trekken, dan zorgt hij er altijd voor dat ze onderwijs krijgen. En in dat onderwijs dan gaan blinde ogen open. Dan worden de dingen duidelijk. Dan worden de dingen geestelijk duidelijk. En nogmaals, dat gaat bij de een sneller dan bij de ander. Daar is zoveel onderscheid. Voor Johannes duurde het niet zo lang dat zijn ogen open gingen en hij zag en geloofde. Voor Petrus was toch nog een bijzondere ontmoeting met de Heere nodig. En voor Maria ook die onvergetelijke ontmoeting straks in de hof, als zij door een waas van tranen heen haar Heere en Koning ontdekken mag. Maar de Heere zorgt voor onderwijs. Hoe dan? Wel, het gaat op die paasmorgen dan toch wel op een heel bijzondere manier. Laten we erop letten wat gebeurt. Het wordt zo getekend in het Johannesevangelie dat het is alsof het voor ons leven gaat. Johannes die geeft allerlei kleine trekken weer, waardoor duidelijk wordt dat hij er zelf bij geweest moet zijn. Het eerste was al die wonderlijke trek dat Johannes het eerste was en dat Petrus dus langzaam na hem kwam, of althans langzamer. En dan is het zo dat Johannes zegt dat hij toen in het graf keek en hij zag naar binnen, naar beneden in het graf en hij zag de doeken liggen. Maar hij gaat niet in het graf. Dat doet Petrus als hij komt. Even later bij het graf is, dan kijkt ook Petrus naar binnen, die donkere diepte in, en in het licht van de vroege morgen kan hij net iets onderscheiden. Maar Petrus gaat naar binnen en dan lezen we dat hij in het graf ging en hij zag de doeken liggen. En dan wordt er een woord gebruikt wat aanduidt dat Petrus het onderzocht. Petrus gaf het niet zomaar een blik, waarin hij zijn blik zo oppervlakkig over alles wat in dat graf aanwezig was liet gaan. Nee, hij zag het met aandacht. Hij onderzocht het, die doeken. En hij zag de doeken liggen. Dat waren de doeken die vrijdagavonds in der haast om het lichaam van de Heere Jezus gewikkeld waren. En hij zag ook apart de zweetdoek liggen die op zijn hoofd gelegd was. Hij zag die niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Het was namelijk zo dat bij een begrafenis in die tijden de dode werd ingewikkeld, helemaal strak ingewikkeld in lange doeken. En in die doeken werden dan allerlei specerijen en zalven aangebracht, wat de ontbinding moest tegengaan en de lucht van het gestorven zijn moest weghouden. En als dan zo'n lichaam helemaal ingewikkeld was, dan bleef bovenzijde van de schouders en het hoofd meestal onbedekt. Alleen werd om het hoofd een zogenaamde zweedoek gewikkeld. Gewenteld of gewikkeld, waardoor eigenlijk het haar voor het grootste gedeelte verborgen was. En wat ziet Petrus nu? Wel, als hij in het graf ziet, dan ziet hij die doeken liggen waarin het hele lichaam gewikkeld was, die lange doeken. Maar hij ziet ook de zweedoek liggen, nog in elkaar gewikkeld, alsof ze nog om het hoofd van de Heere Jezus lag. Maar het lichaam is weg. Het lichaam is er niet meer. U ziet, wat Petrus ziet is dat die doeken van het lichaam en die zweedoek eigenlijk nog helemaal onberoerd in orde daar liggen. Het is iets van vrede, iets van rust, wat er van die doeken uitgaat. Sommige uitleggers hebben zelfs beweerd dat in die doeken nog zichtbaar was de afdruk van het lichaam van de Heere Jezus. Je zag dat het er niet meer was, maar die doeken stonden helemaal nog naar de vorm van het lichaam van de Heere Jezus. Het is mogelijk, maar zekerheid hebben we niet. Wel is duidelijk dat die doeken daar liggen, bijna ongerept, er straalt een zekere rust van uit. En wat betekent dat nu? Wel, allereerst is dit een heel duidelijk bewijs dat de Heere Jezus Christus is opgestaan. Petrus zag het niet onmiddellijk, want we lezen in het andere evangelie dat hij in het graf ging en dat hij zich verwonderde. Maar in elk geval, al zag deze Petrus het niet onmiddellijk, die daar ordelijk liggende doeken met de zweetdoek op zijn eigen plaats nog, dat is een zichtbaar en duidelijk bewijs dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Want gesteld is dat Maria gelijk gehad had. Gesteld is dat het lichaam van de Heer Jezus Christus inderdaad geroofd was. Zoals sommige mensen in die dagen al lichamen roofden van overledenen. Met de gedachte dat er misschien nog sieraden zouden zijn die ze zouden kunnen verkopen en waarvoor ze goed geld zouden kunnen maken. Gesteld dat de Heer Jezus werkelijk geroofd was, bijvoorbeeld door fariseeën en schriftgeleerden die wilden voorkomen dat de discipelen iets met dat lichaam zouden doen. Wel, dan zouden ze zeker het lichaam van de Heer Jezus Christus hebben meegenomen omhuld in al die doeken. Dan zouden ze niet al die doeken van het lichaam van de Heer Jezus hebben afgewikkeld. Dat zou niet gebeurd zijn. Of als ze grafroof hadden willen plegen en in het graf het lichaam nog uit die doeken hadden gewikkeld, dan zou het allemaal in grote wanorde in dat graf gelegen hebben. Juist die ordelijk liggende doeken met de zweetdoek op de plaats van het hoofd en die andere doeken nog op de plaats waar de Heere Jezus gelegen had. Laat zien dat hier iets wonderlijks gebeurd is. Iets wat niet te verklaren is uit allerlei natuurlijke oorzaken. Iets bovennatuurlijks. Hij is opgestaan. De doeken spreken wat dat betreft een duidelijke taal. We mogen nog een stap verder gaan. Niet alleen laten die doeken zien dat de Heere Jezus is opgestaan, maar ze laten ook zien dat de Heere Jezus in heerlijkheid is opgestaan. Dat hij is opgestaan niet als de vernederde man van smarte, bekleed met de klederen des doods, maar dat hij is opgestaan met een vernieuwd lichaam. En dat hij de klederen des doods niet nodig heeft. Kijk, dat is het verschil tussen de opstanding van de Heere Jezus en de opstanding van Lazarus. U weet dat toch, zelfs de kinderen weten dat. Die aangrijpende geschiedenis van Lazarus, Johannes 11, wordt het ons uitvoerig bericht. Dan ligt Lazarus al 3 dagen in het graf. En dan wordt gezegd dat zijn lichaam al tot ontbinding is overgegaan. En dan weent de Heere Jezus daar aan de mond van dat graf en wordt de steen afgewenteld. En dan roept de Heere Jezus in de diepe duisternis van dat graf: Lazarus, kom uit! En hoe komt Lazarus dan naar buiten? Wel, hij kan eigenlijk nauwelijks naar buiten komen. Want hij is helemaal omwikkeld door de grafdoeken. En hij heeft de zweetdoek nog om zijn voorhoofd. En dan moeten de mensen hem losmaken. Lazarus kwam naar buiten in de klederen des doods. En dat is een teken dat Lazarus toch een sterfelijk mens blijft, ook al is hij nu uit de doden opgewekt. Hij zal straks ook weer moeten sterven. Hij komt dan naar buiten in het kleed van de dood. Maar als de Heer Jezus is opgestaan, dan laat hij het kleed van de dood achter in het graf. En als de Heer Jezus als de opgestane verschijnt aan Maria en aan de discipelen, dan heeft hij niet meer het kleed van de dood aan. Want dat past niet meer bij de levende. De klederen laten zien dat hij opgestaan is in heerlijkheid. Wat voor kleren had de Heere Jezus dan aan na zijn opstanding? Dat vraagt iemand misschien. Ja, we kunnen zoveel vragen. Maar op alle vragen kunnen we geen antwoord geven, op deze ook niet. Dat weten we niet. Ik las ergens, misschien hebben de engelen daar wel voor gezorgd. Ik weet het niet. Ik denk dat we er het beste aan doen om daar maar niet te veel over te filosoferen. In elk geval is zoveel duidelijk dat als de Heere Jezus Christus is opgestaan, dat hij dan een heerlijk opstandingslichaam heeft, waarvan de majesteit en de kracht zichtbaar werd aan de discipelen. Hij verscheen op het onverwachts. Hij kwam zelfs door gesloten deuren heen. Voor hem was geen grendel bij machten om hem tegen te houden. En er is iets van majesteit en heerlijkheid in zijn verschijning. En welke klederen hij ook gedragen heeft, en hij heeft zeker kleren gedragen. Daar zijn de geschiedenissen over de opstandingsverschijning het duidelijke getuigenissen van. We weten niet precies hoe en wat dat geweest is. In elk geval niet het kleed van de dood. In elk geval niet de doeken en de zweedoek, want die bleven achter in het graf. En daarin zien we dit heel belangrijke punt onderstreept. Dat als de Heere Jezus Christus in heerlijkheid is opgestaan en de kleding van de dood in het graf heeft achtergelaten, dan betekent dat dat hij, toen hij sterven ging, zich wel aan de dood overgaf. En zich zelfs niet schaamde om zich te laten wikkelen in de lijkwade, in de doeken van de dood. Maar dat hij nu het doodskleed heeft afgelegd, soeverein, want hij heeft de dood overwonnen. Daar liggen die doodsklederen. Het zijn de tekenen dat de dood hem niet vast kon houden. Het zijn de tekenen dat een dood hem niet in zijn greep kon houden. Het zijn de tekenen dat hij de dood heeft overwonnen. En we gaan nog een stap verder. Want er ligt in die lege graf met die doodskleding daar op de plaats waar Jezus gelegd was nog iets. Niet alleen is hij in heerlijkheid opgestaan en heeft hij de dood overwonnen, maar hij heeft dat ook gedaan in grote majesteit. Want hoe liggen die doodskleden daar? Ze liggen daar in alle rust, ongerept, onaangeroerd. Er spreekt iets van rust in dat lege, verlaten graf. En dat betekent dat de Heere Jezus, om de dood te overwinnen, in het graf geen zware strijd heeft moeten voeren. Het was in één ogenblik. Want hij is de goddelijke majesteit die met één machtswoord de dood overwint. Er ligt iets soevereins in. Iets majesteitelijks. Waarmee hij de dood als in een ogenblik heeft verslagen. En zo wordt dat graf, dat donkere graf, met die sombere doodskleding en die zweedoek, een machtige prediking van de opstanding, gemeente. Het zegt dat Jezus Christus de dood heeft verbroken. Die doeken, ze zijn de tekenen van zijn overwinning, de tekenen van zijn triomf. En als we daar een ogenblik zo op staren en op mediteren en Petrus' blik volgen, dan komt dit toch heel nadrukkelijk naar voren. Dat we zeggen, ja, daarin blijkt dat de Heere Jezus nu werkelijk de deuren van de dood heeft doorbroken, de machten van de dood heeft overwonnen. En dan mogen we daar toch ook bij zeggen, hij heeft niet alleen de machten van de dood overwonnen, maar heel het rijk van de duisternis en van de dood. Het is door zijn overwinningskracht op de paasmorgen aan stukken gebroken. Satans kop werd vermorzeld toen hij riep, het is volbracht. Maar nu op de paasmorgen Christus het graf en de doodswade achter zich laat, is ook het hele rijk van de duisternis overwonnen. Zonde, schuld, dood, machten van dood en ellende, ze zijn overwonnen door de opgestane. En daarom roept deze prediking aan ons, die hier vanmorgen op deze paasmorgen in de kerk zitten, of meeluisteren voor de kerktelefoon, dat de Heere Jezus als de machtige is opgestaan en bereid is en machtig om alle banden van dood die er in het leven van zondaren vandaag zijn te verbreken. Ja, wat kunnen er een banden zijn waarmee wij gebonden zitten? De dichter van Psalm 116 had daar weet van: ik lag gekneld in banden van de dood. En de dichter van Psalm 107 spreekt erover dat er koperen deuren waren en ijzeren ketenen die hem bonden. En zo kan er iemand zijn die vanmorgen gebukt gaat, geestelijk gebukt gaat, onder grote duisternis, onder de machten van ongeloof, harde harten. Duisternis die zo dicht is dat je geen weg meer ziet en geen doorzicht meer hebt. Banden van zonde en van schuld die knellen rondom je hart. Als het zo is in ons leven, ja, dan voel je steeds meer dat je jezelf van die duisternis niet kan bevrijden. Dat je die banden niet kan verbreken. Dat je die deuren niet kan opendoen. Je kan alleen meer grendels maken door de zonde om die deuren dicht te schuiven en dicht te houden. Maar er is er één die alle grendels verbreekt en alle banden verbrijzelen kan. Die de zwaarste ketenen en de loden koperen deuren open kan breken. Die de nacht en de macht van de duisternis kan overwinnen. Dat is hij die hier de doodskleding in het graf achterliet als teken van zijn overwinning. En die in heerlijkheid en majesteit is opgestaan. En hij roept het toe aan mensen die gebonden zitten met banden van de zonde en van de dood. Hij roept het toe aan mensen die achter koperen deuren zich ingesloten voelen. Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Deze Heere Jezus Christus roept mensen op om op te staan. Hij roept om op te staan uit de dood, en u zegt: hoe is dat mogelijk? Hoe kun je die banden verbreken die banden van de dood zijn? Hoe kun je die deuren openen die deuren van de duisternis zijn, die met vele zonden en vele schulden verzegeld zijn? Dat is toch onmogelijk? Hoe kan een dode opstaan? Wel, vergeet het niet, hij die roept: sta op uit de dood, is zelf uit de dood opgestaan en heeft de dood overwonnen. Hij is het die door zijn woord en geest met zijn opstandingskracht zo kan werken. En dat zo wil doen in de levens van verloren zondaren. Dat zij wakker geschud worden. Dat zij opgewekt worden uit de dood. En zouden we dan juist in het licht van die machtstekenen van de Heere Jezus, de doodskleding blijft achter, niet het allermeest nodig zijn dat wij voor het eerst of ook opnieuw op deze paasmorgen onze knieën buigen en de naam van de paasvorst aanroepen: o grote koning, die de dood en de schuld, die de zonde en de ongerechtigheid, die de machten van dood en onbekeerlijkheid en ongeloof en onmogelijkheid hebt overwonnen. Breek ook de dood. Breek ook het ongeloof. Breek ook de duisternis in mijn leven. En doe het licht van de opstandingsmorgen, het licht van uw woord en geest in mijn hart schijnen. Kijk, Petrus heeft het gezien, maar hij verstond het niet. Althans, nu nog niet. Traag van hart, dat was ook Petrus door eigen schuld. En als Petrus het gezien heeft, dan is er wel wat wakker geroepen in zijn leven, want er staat in het andere evangelie dat hij uit het graf ging zich verwonderende. Hoe ziet u daar dat nodig is, het licht van Gods geest? Want Petrus kan de zichtbare, kennelijke, duidelijke tekenen zien dat Christus is opgestaan. Maar hij blijft toch nog in de machten van ongeloof en twijfel gevangen, vooralsnog. Er wordt wel wat geschud aan zijn leven. En er komt wel wat beroering in zijn binnenste. Hij verwondert zich, maar gaat toch met die verwondering naar huis. En verder komt het op dit moment althans niet. Maar er is nog die ander. Nee, nu niet Maria Magdalena, want die staat wenend buiten het graf en ziet niets door de mist van tranen in haar ogen. Maar Johannes. Als Petrus naar binnen is gegaan en alles grondig heeft onderzocht, toen ging ook die andere discipel naar binnen. En dan staat het er zo heel eenvoudig. De andere discipel die eerst tot het graf gekomen was, en hij zag het, en hij geloofde. Kijk, nu moet u dat zo lezen. Niet dat Johannes, de discipel die de Heere Jezus lief had, hier tot het geloof komt. Hij was al een gelovige. Hij was al een man die het ware geloof kende. Maar ook al kende hij het ware geloof, ook al was hij een gekende zo, hij was toch iemand die voor het kruis en voor het borgtochtelijk lijden van de Heere Jezus en voor de opstanding, ja, daar had hij nog weinig oog voor. En tot op dit moment dat hij in het graf gekomen is, weet hij het ook niet. Blijft hij in onkunde en ongeloof tastend vragen, wat wil toch dit zijn? Zo zal het tenminste in zijn hart geleefd hebben. Maar als hij in het graf komt, dan begint hij te geloven. Zo kunt u de woorden ook vertalen. Hij komt tot het geloof. Hij begint te geloven. Niet voor het eerst in de zin dat hij nu pas tot bekering komt, maar hij komt tot dieper geloofsinzicht. Hij komt tot grotere geloofskennis en grotere geloofsvastheid, want nu gaat hij verstaan wat de betekenis is van de opstanding en van het kruis. En nu verstaat hij door het geloof dat Jezus is opgestaan uit de doden. O, dat staat er zo eenvoudig. Want als God werkt door zijn Heilige Geest, dan gaat het allemaal zo eenvoudig. U moet uw Bijbel maar eens lezen. Hoe de Heere werkt in de levens van mensen, in het psalmboek, in het leven van Abraham, in het leven van Saulus van Tarse, de latere apostel. Kijk, dan gebeuren er wel bijzondere dingen, zegt u. Ja, maar als het echt erop aankomt, hoe mensen tot het geloof komen en verder geleid worden, ja, dat gaat zo heel eenvoudig. Daar heb je geen 60 bladzijden voor nodig om dat allemaal uitvoerig te gaan beschrijven. Dat is met 2, 3 woorden gezegd. Want het werk Gods is zo eenvoudig. Zoals een ouder predikant uit onze kerken die al lang in de eeuwigheid is, eens gezegd moet hebben. Toen ze hem vroegen, vertel u nu eens hoe God u bekeerd hebt. Hij zegt, dat kan ik schrijven op de nagel van mijn duim. Nou, daar kun je niet veel op schrijven, niet? Geen hele bekeringsgeschiedenis. Dat kan ik schrijven op de nagel van mijn duim. Genade alleen. Het is zo eenvoudig. Hij zag en geloofde. Johannes zag. Hij zag toch anders dan Petrus. Ja, dat zeker. Petrus werd er wel door geroerd. Petrus werd er wel door in verwarring en in verwondering gebracht. Hij ging diep in gedachten naar huis, waarschijnlijk alleen. En toen is de Heere Jezus hem ontmoet. Maar Johannes zag En hij zag met ogen die verlicht werden door de Heilige Geest. En als ogen verlicht worden door de Heilige Geest, gemeente, dan ga je wat zien. Nee, niet wonderlijke dingen zien, want Johannes zag niets bijzonders. Hij zag alleen maar een graf en hij zag alleen maar doeken. Maar hij ging nu plotseling door de verlichtende werking van de Heilige Geest, ging hij de zin en de betekenis van dit wonder verstaan. Dit betekent dat Jezus uit de doden is opgewekt. En toen ging hij ook de schriften verstaan. Want toen hij de betekenende zaak, als ik dat zo eens zeggen mag, van die kleding in dat graf en van dat lege graf door de leiding van de Geest ging verstaan, toen vielen ook de schriften op. Toen verstond hij. En is dat niet nog zo? Als de Heere door zijn woord en door zijn Geest dingen gaat ophelderen in ons leven, dan valt ineens alles op zijn plaats. Voor die tijd, als je in donker loopt, ach lieve mensen, dan kan het zo'n raadsel zijn. Dan kun je Job begrijpen als die zegt, zie ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar als de Heere licht geeft en het licht van het woord van God een licht op ons pad wordt, ja, dan wordt ineens alles duidelijk. Dan vallen de dingen op hun plaats. Dan ga je zien en verstaan. Dan gaat het licht van Gods genade schijnen in je leven. En waar het licht van Gods genade gaat schijnen in je leven, daar geeft de Heer er altijd geloof bij. Hij zag het en geloofde. Kijk, en als Johannes zag en geloofde, dan ging hij hier de schriften verstaan. Dan kreeg hij hier een gezicht op de betekenis van het lijden, van het sterven, van de opstanding van de Heere Jezus. Dan kreeg hij hier een diepe overtuiging van de waarachtigheid van Gods eigen woord. Hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Dan blikte hij hier door de Geest van God, diep in de heilgeheimen van het werk van de Heere Jezus Christus. Gelukkige Johannes, zult u zeggen. Gelukkige Johannes, inderdaad. Gelukkig mens, als u iets mag kennen, al is het misschien schuchter, al is het misschien aarzelend, al is het misschien door nevels van vragen en van dwalen heen, als u iets mag kennen van Christus de zaligmaker in de kracht van zijn opstanding. Want dan zijn de dingen voor u duidelijk geworden. Dan is genade in uw hart verheerlijkt. Dan hebt u iets mogen zien van dat grote wonder dat Christus nu in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan u de voornaamste was. Dan hebt u iets verstaan dat de banden van de dood en de duisternis en de onmogelijkheid door de kracht van die genade zijn weggesmolten. Dan hebt u iets verstaan van het grote wonder. Hij heeft naar mij, die niet naar hem vroeg en die niet naar hem zocht, omgezien. Gelukkige Johannes. Ja, was ik maar als Johannes, zegt u. Zou ik dat nu ook maar mogen kennen? Hij kwam en hij zag en hij geloofde. Misschien zit er wel iemand in de kerk hopend die jaloers op Johannes is. Dat. Zo eenvoudig. Zo helder. Zo wordt het Pasen. Ach, vergeet u één ding niet. Wie was Johannes? Was dat een best mens? Was dat iemand die het er beter van afgebracht had dan de andere discipelen? Of die het er beter van afgebracht heeft dan iemand van ons? Nee. Johannes zou waarschijnlijk zelf heel verbaasd hebben omgekeken als u gezegd zou hebben, gelukkige Johannes. Want hij zou gezegd hebben, ja, gelukkige Johannes door genade. Maar weet je wat ik ben in mezelf? Nou, iemand die de schriften niet verstond. Want kijk, genade maakt ook eerlijk. En als Johannes zegt dat hij kwam en geloofde, dan voegt hij er een hele eerlijke belijdenis aan toe. Ja, die belijdenis, die heeft ook betrekking op de andere discipelen, want het staat er in het meervoud. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Maar daar sluit hij zichzelf bij in. Gelukkige Johannes, zegt hij, ik was net zo blind en zo dwaas als al die anderen. Ik verstond toen ik het graf binnenkeek ook niet de schriften dat hij van de doden moest opstaan. Ik was blind in de dingen van de opstanding en ondanks alles wat er gebeurd was, blind in de noodzaak dat hij moest opstaan uit het graf. Maar toen ik bij het licht van Gods geest zag en geloofde, toen ging ik de schriften verstaan. Dat is de bedoeling van de woorden hier. Toen verstond ik. Kijk, en daarom is er voor mensen die de schriften niet verstaan en die het niet weten en die misschien rondtobben met veel vragen en die zo graag als Johannes bij het licht van Gods geest zouden zien en geloven. Toch een boodschap in de tekst. Niet alleen maar een boodschap om hen jaloers te maken op Johannes, dat ook. Maar vooral een boodschap die zegt, zeg als Johannes en als later een Petrus en vermoedelijk nog later een Maria Magdalena hun ogen geopend konden worden. Midden in hun blindheid, midden in hun dwaasheid, midden in hun duisternis en in hun onbegrip, zou die opgestane paasvorst niet bij machte zijn om mensen die de schriften niet verstaan, die zichzelf niet kennen, die God niet kennen, die Christus niet kennen, de ogen te openen? Zou dat zijn liefste werk niet zijn? Zou hij zelfs uw ogen, jouw ogen niet kunnen openen, zodat je bij het licht van Gods geest de schriften gaat verstaan? Ach, zouden we daar niet om smeken en daar niet op pleiten en daar juist op de dag van de opstanding niet eerbiedig om vragen? Heere, doe dat. Doe dat ook aan mij. En dan ligt er in de opstanding van de Heere Jezus zoveel ruimte en zoveel kracht. Want door zijn opstanding heeft hij de ruimte van de dood weggenomen. En heeft hij de kracht van de dood gebroken. Heeft hij ruimte geschapen voor het leven? En heeft hij de kracht van zijn opstanding laten werken? Zie het aan Petrus, aan Maria en aan Johannes. En al kunnen de leidingen en de manieren waarop de Heer het doet dan nog zo verschillend zijn, ze hebben allemaal gezien en geloofd. Zalig als je door het woord en door de geest zo mag zien, de schriften mag verstaan en het getuigenis mag geloven en door het geloof hem mag kennen wie het leven is. Dan is het Pasen, want dan hebt u in het woord de levende, de eeuwig levende ontmoet. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil dat wonder van genade ook aan ons verheerlijken, want dat is het allernoodzakelijkste. Wil op deze paasdagen krachtig werken met de kracht van uw opstanding. Opdat wij gaan zien hoe dat we midden in de dood en midden in de vertwijfeling en midden in de onmogelijkheid liggen. En dat niemand ons kan bevrijden. Niemand de banden kan verbreken en de deuren kan openen. Maar gij alleen kunt het. Omdat gij, o Heere Jezus Christus, de dood hebt overwonnen. Heere, wil vanuit die overwinning van de Heere Jezus Christus dan nog wonderen doen en deuren breken. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Want ook uw kinderen, Heere, kunnen zo in het donker wandelen door eigen schuld, zo onbedacht, de herder hebben verloren. Ach, wil dan door de kracht van uw opstanding dat wonder van genade nog gunstig verheerlijken. We bidden van u, wil het woord wat in alle gebrek gebracht is, genadig zegenen, de naprediker zijn. Wil u geven, Heere, dat er vrucht mag zijn op uw woord. En breng ons deze avond allen weer samen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade alleen in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. Psalm 84, vers 6 is onze slotzang. Want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. 84, vers 6. Laat hen in vrede dragen de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.